Goedemiddag gemeente.
Jó délután kívánok, kedves testvéreim.
Hartelijk welkom in deze dienst, ook wanneer u verbonden bent met ons via internet.
Isten hozott benneteket erre az Isten tiszteletre, és azokat is, akik az interneten keresztül vannak kapcsolatban velünk.
Een bijzonder welkom voor wie als gast in ons midden zijn.
És különösen köszöntöm a vendégeket, akik itt vannak velünk.
Deze keer maken we ook een uitzondering. We hebben bijzondere gasten.
Most különös vendégeink vannak.
We hebben een Hongaarse groep uit Roemenië. Die zijn vanmiddag te gast in onze dienst.
Egy magyar csapat Romániából, akik a mai délelőttön is az Isten tiszteletünk vendégei voltak.
Vanmorgen waren ze in de Aker en toen hebben ze de belijdenisdienst meegeluisterd van dominee Jonker.
Délelőtt az Áker nevű gyülekezeti központban voltak, és ott a konfirmációs istentiszteletet élték végig, amelyet Jonker lelkipásztor vezetett, amelyen ő szolgált.
Aan het einde van de dienst hebben we toen met elkaar gezongen, en daarvoor hebben de Hongaarse-Roemeense gasten voor ons gezongen, Psalm 25, twee versen.
Először mi énekeltünk nekik, és utána a magyar barátaink nekünk énekeltek a 25. Zsoltárból két versszakot.
Wij zijn blij en dankbaar voor de goede ontmoetingen met de Hongaarse-Roemeense gasten.
Nagyon hálásak vagyunk ezért a találkozásért a mi magyar testvéreinkkel.
En we wensen de Roemeense gasten ook namens u, Hongaarse-Roemeense gasten moet ik zeggen, wensen we een goede en een gezegende dienst toe.
És mi magyar barátainknak és minnyájatoknak egy áldott istentiszteletet kívánunk.
De voorganger is in deze dienst de predikant die naast me staat, dominee István Leurings.
Én fogok szolgálni. Ze weet, ze kennen mij.
We zingen nu eerst de psalm die de kinderen op school geleerd hebben. Psalm 90 vers 1.
Het is onze liefste szám.
Oké.
A 91. Zsoltárt fogják énekelni. Mondom, nekünk ez a legkedvesebb Zsoltárunk.
Hij zegt zachtjes, dat is onze liefste psalm. Daarna is er stilte voor persoonlijk gebed.
Utána elcsendesedünk.
De kerkraad wenst u, jou en de luisteraars thuis, en ook degene die hem later beluisteren deze dienst, een gezegende dienst.
A presbyterium neked, nekünk, mindnyájunknak, az otthon hallgatóknak egy áldott Isten tiszteletet kíván.
onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gnade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon, en van de Heilige Geest, onze Trooster. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztusunktól, és a Szent Lélektől, a mi vigasztalunktól. Amen. We zullen zingen Psalm 25, de tweede en de zesde vers. Psalm 25, vers 2 en 6. Wij zullen nu onze christelijke geloof belijden die ons samenbindt, ondanks alle grenzen die ons zouden scheiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Most a mi hitünket fogjuk megvallani az apostoli hitvallásnak a szavaival. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als antwoord op onze geloofsbelijdenis zullen we zingen Psalm 89, de zevende vers, 89. Zsoltár, hetedik versét. Énekeljük válaszul az apostoli hitvallásra. Zullen bidden, imádkozzunk. Hemelse barmhartige Vader in de hemel, allereerst willen we uw naam ootmoedig dank zeggen voor deze dienst, voor deze gelegenheid. Wat een genade is dat we mogen samenkomen in uw naam, in deze kerk. Wat een wonder is dat u hebt een volk op deze aarde, van alle volkeren, uit alle landen, uit alle culturen in deze wereld, dat de naam van onze lieve Heer Jezus Christus ons zo samenbindt, dat zijn naam maakt ons tot een volk. Niet alleen zijn naam, maar zijn volbrachte verlossingswerk op het kruis van Golgotha. Zijn bloed die ook tijdens deze dienst op ons is opkomt. Heere, we danken u dat we zijn nu hier, ook voor de lichamelijke kracht, voor de gezondheid, want dat is ook niet vanzelfsprekend dat we hier zijn, maar ook dat u door uw geest hebt ons ook vanmiddag aangesproken om hier te komen, dat we hier zijn, want we hadden ook zo vele andere mogelijkheden om heen te gaan, wandelen in de bos of iets anders te doen, of gewoon lekker thuis blijven op onze zetels. Maar Heere, we voelden dat we, onze plaats is hier, want we hebben u nodig, we hebben uw woord nodig, want uw woord is niet een gewone woord. Het is een woord van het eeuwige leven. Het is een woord die ons leidt tot in de eeuwigheid, tot in de hemel. Heere, we danken voor de gemeenschap die er is. Dat u hebt ons zo samengebracht uit Roemenië en uit verschillende plaatsen nu uit Nederland. Uit verschillende kerken, gemeenschappen. En dat wij mogen nu toch, hoe wij beleden hebben, de gemeenschap der heiligen beleven. Dat wij mogen beleven dat niets kan ons scheiden van uw liefde, maar ook niets kan ons scheiden van elkaar. Want we zijn met elkaar verbonden. Wij mogen broeders en zusters zijn in u en door u. Wij mogen leden zijn van uw prachtige familie, van uw gezin. Heere, wat een voorrecht is dit. Heere, we willen nu luisteren naar uw woord. Het is niet een makkelijk woord over de hemel en hoe wij in de hemel mogen komen. We weten dat u hebt niet alleen de aarde geschapen in het begin, maar u hebt ook een hemel voor ons geschapen, die open staat voor ons. Wij danken voor die is uit de hemel gekomen op deze aarde, die mogelijk gemaakt heeft dat de deur van de hemel niet op slot blijft voor ons een keer, maar straks open gaat voor zondaren, voor verloste zondaren, voor de zondaren die Jezus Christus leerden kennen in hun leven. Heere, wees ons nabij. Geef dat wij nu ervaren dat u met ons bent, dat u in ons werkt. Geef dat wij iets meekrijgen uit deze prediking, dat ons iets grijpt, ons iets raakt. Geef misschien dat wij een antwoord krijgen op een vraag die misschien ons bezighoudt, of dat wij iets meer zekerheid krijgen in iets wat en of waarin wij onzeker waren, of dat wij vertroost zouden zijn waarin we vertwijfeld waren. Heere, geef licht door uw woord in onze duisternis. Heere, wees met ons allen, zegen ook mij dat ik moet in een andere taal uw woord verkondigen. En dit is toch niet zo makkelijk als in je eigen moedertaal moet doen. Geef ik dat ik me zo kan uitdrukken dat mijn lieve broeders en zusters dat verstaan. En ook als ik fouten maak in de taal, dat ze toch begrijpen wat ik bedoel en wat ik wil hun zeggen. Dat ze voelen wat ik zeg, dat zeg ik van hart, van uw hart en van mijn hart. En dat onze harten mogen elkaar aanraken. Zegen ons allen, zegen de gemeente die luistert, dat ze niet op mij kijken als op iets bijzonders, maar dat ik verdwijnen mag. En net als de discipelen daar op de berg alleen u zagen, niet Elia, niet Mozes, maar u, dat zo mag nu ook gebeuren, dat de gemeente niet mij ziet, niet een mens ziet, maar u, Heere, de Heere Jezus Christus, en hem alleen, de gekruisigde en de opgestane Heer. Heere, wees overal waar uw volk in deze uren of later op deze dag nog vergadert, in vrijheid of in verdrukking, in grote kerken of in kleine gemeenschappen. Heere, wees ook met degenen die niet konden zijn, niet konden komen, degenen die via de technische middelen kunnen nu toch met ons zijn, mee luisteren. En wees ook met degenen die willen niet meer uw woord horen, die denken ze kunnen ook zonder u, zonder de Bijbel, zonder de gemeente gelukkig zijn. Geef dat ze ook in deze dag iets voelen van u en iets zou in hun tot beweging komen. Zo, Heere, we staan voor u, we wachten op u. Geef ons uw Heilige Geest, dat hij zou het woord uitleggen, hij zou onze prediker zijn, en dat wij zo verrijkt en verdiept en bevestigd in ons geloof mogen verder gaan op onze aardse leven, op onze pad. We bieden dit alles niet om onze verdiensten, want zoiets hebben we niet. We kunnen alleen met lege handen voor u staan. Hoe de reformator zijn, wij zijn bedelaars, maar we hebben een rijke zaligmaker, Jezus Christus. In zijn naam komen wij tot u. Verhoor ons in genade. Amen. We openen nu onze Bijbel en we zullen lezen uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, de eerste 10 versen. Az ige, amit olvasni fogok, a Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének az az ötödik fejezetéből az első 10 vers. A magyar testvérek, az egerbeli testvérek, kövessétek a papíron kinyomtatott szövegben. Wij weten immers, dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dit zal eigenlijk de tekst zijn, de hoofdgedachte. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet onkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonen, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. De Heere zegene zijn woord in onze harten en geven dat wij goede vruchten erdoor mogen ter zijn eer brengen. Az ige legyen áldott a szívünkbe, és teremjünk jó gyümölcsöket. Nu zal ik de collecte aankondigen. Dus er zijn drie collectes in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor kerkbeheer ten behoeve van de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor de diakonie ten behoeve van de hospice in Barneveld, Ermelo en Nijkerk. De opbrengst van de collectebusjes bij de uitgang is deze maand bestemd voor de IZB, in het bijzonder voor het project Brood voor de buurt in Den Haag. Is dat bij mij geen gezang, maar van 84, goed. Dus tijdens de collecte zingen we Psalm 84, vers 1, 5 en 6. geliefde broeders en zusters, ik wil u heel hartelijk groeten in de naam van onze Heere Jezus Christus. Ik ben blij weer om in Nederland te mogen zijn. Deze keer ben ik gekomen met de leden van de gemeente, wie Sora Oranjos Egerbet, dit is mijn vorige gemeente, waar ik enige jaren gestaan heb. En zij en de vrienden van Putten hebben mij ook uitgenodigd om hier te zijn, om deze paar dagen onder jullie te mogen doorbrengen. Ik heb al 6 keer in Putten gepreekt, als ik goed reken. Dit is al de 7e keer dat ik op verschillende preekstoelen van Puttense kerken mocht staan. Dat is ook een grote genade dat dit allemaal mag gebeuren. Ik ben blij dat vele van mijn vrienden zijn hier gekomen. Ik heb hun geschreven. Ze hebben bijna niemand iets gezegd. Ze wilden misschien verrassing zijn dat ze hier kwamen. Zelfs uit de zuidelijke provincies, uit grotere verten zijn ze gekomen, anderen van dichterbij. Dat is altijd fijn en mooi, elkaar zo te mogen ontmoeten. Waarom preek ik nu over deze tekst? Dat denk ik dat jullie weten al of ahnen al een beetje, omdat we gaan tegen de hemelsvaartsdag toe. Als God ons geeft, we zullen donderdag, komende donderdag, hemelsvaartsdag vieren als onze lieve Heer en Heiland Jezus Christus is teruggegaan in de onzichtbare wereld, nadat hij heeft zijn volbrachte werk op deze aarde gedaan om verder voor ons te werken, te pleiten, te bidden en hoe hij zei bij de afscheid om ons een plaats in de hemel te bereiden. Daarom heb ik nagedacht over teksten uit de Bijbel die over de hemel iets zeggen. En voor mij is dit een hele geliefde tekst in de Bijbel. Want ik denk het is een van de mooiste, een van de belangrijkste woorden, teksten die over de hemel gaan. En wat betekent voor ons dat er een hemel is? Hoe moeten wij leven totdat wij in de hemel komen? Wat betekent dat eigenlijk voor ons leven? Het is natuurlijk een grote vraag of de mensen nog überhaupt zijn geïnteresseerd aan de hemel. Geloven de mensen nog aan de hemel? Of hebben ze al de hemel helemaal vergeten? Sommige mensen, ja. Sommige mensen zijn al zo aan de aarde toegekeerd dat ze willen niks meer van de hemel afweten. Voor hun is deze aarde genoeg. Ze zien alleen deze aarde. Ze zien alleen wat op deze aarde hier gebeurt. Het zou misschien heel interessant zijn om met een microfoon of met een camera op straat te gaan, ook in Putten of nog interessanter in Amsterdam of grote steden en de mensen vragen, geloof je in de hemel? Weet je dat er een hemel is? En zou interessant zijn hoeveel mensen weten nog dat de doel van onze aardse leven is, dat wij hier op aarde Jezus Christus leren kennen. En dat wij door hem en door zijn werk ooit in de hemel kunnen komen. En als wij in de hemel geloven, en God zij dank dat wij in de hemel geloven, daarom zijn we hier. Als we zouden niet in de hemel geloofd hebben, dan zouden we vandaag niet hier zijn. Dan zou ons dat niet interesseren. Maar dan komt de vraag, hoe komen we dan in de hemel? Hoe gebeurt dat wij in de hemel kunnen komen. Apostel Paulus zegt allereerst heel bewust, heel precies, heel zeker, er is een hemel. Wij weten dat als onze aardse tent afgebroken is, dan we zullen een huis krijgen, een huis niet met mensenhanden gemaakt, maar een eeuwige huis in de hemel. Dus, de apostel Paulus vergelijkt ons leven met een tent. Hij zegt, deze aarde is eigenlijk een campingplaats, waar wij nemen onze tent, we slaan onze tent op, we blijven een poos op deze campingplaats, we kamperen een poos op deze aarde. Maar een keer komt de tijd dat onze tent wordt afgebroken. En daarom, onze aardse leven is maar voorlopig, duurt maar een poos. Maar, zegt Paulus, het is een grote troost voor ons. We hebben een grote troost ook als dit gebeurt, als onze aardse tent afgebroken wordt. Dan hebben we een ander huis, een huis in de hemel, die niet mensen gemaakt hebben, maar God voor ons voorbereid heeft. Het is opvallend dat Paulus zegt, wij weten. Als wij de brieven van Paulus lezen, dan vinden we deze uitdrukking niet zo vaak. Maar 2 of 3 keer zegt Paulus, wij weten. Maar dat is juist zo belangrijk, dat net hier, als het gaat over de hemel, hij zegt, wij weten. Ik weet niet hoe dat hier is, maar bij ons thuis, als over het eeuwige leven gaat, over de hemel gaat, dan zeggen de mensen, nou ja, misschien, dat kan zijn. Hopelijk, er is een hemel, er is een eeuwig leven, er is een zaligheid. Maar ze zijn erg onzeker erin. Maar Paulus zegt, beslist, wij weten. Maar waar weten we dit vandaan? Hoe kunnen we dat zo goed weten, zo zeker, zo beslist weten dat er een hemel is? Dat weten wij van onze Heere, van Jezus Christus. Daarom weten wij zo zeker. Want Jezus Christus is tot ons gekomen uit de hemel. Hij leefde in de hemel. Hij leefde bij de Vader. Hij leefde in de onzichtbare wereld. Maar op een gegeven moment, als God dat besloten heeft in de volheid van de tijd, hoe in de Bijbel dat gelezen wordt, Jezus uit de hemel is nedergekomen. Hij is gekomen op deze aarde. Hij is geboren op deze aarde. Hij is mens geworden. Hij heeft onze aardse leven, onze aardse bestaan op zich genomen met al zijn ellende, met al zijn moeilijkheden, met al zijn gebrekkigheid, met al zijn verkankelijkheid. En de tent van Jezus Christus was ook afgebroken op Goede Vrijdag, daar op het kruis, en onder verschrikkelijke omstandigheden nog is zijn tent, was zijn tent afgebroken. Hij heeft al tevoren gezegd voor schriftgeleerden, voor fariseërs, breek deze tempel af en ik zal in 3 dagen opbouwen. Toen sprak hij al over zijn lichaam. En wat wonderlijk dat God in de paasnacht, in de paasmorgen, deze afgebroken tent heeft weer opgebouwd tot een eeuwige huis. Christus, toen Christus opgestaan, was al deze eeuwige huis zichtbaar geworden. Toen de discipelen op de eerste Pasdag en ook later in de 40 dagen Jezus gezien hebben, hebben al deze eeuwige huis gezien, die niet met mensenhanden, maar door God gemaakt waren. Maar het is wonderlijk wat met Christus gebeurt. Dat gebeurt ook met degenen die in hem geloven. Christus is altijd verbonden met zijn discipelen. Jezus is altijd verbonden met degenen die in hem geloven. Hij wilde niets voor zichzelf behouden. Hij heeft ook gezegd aan de Vader, wat u aan mij gegeven hebt, dat wil ik aan hun doorgeven, aan mijn discipelen doorgeven. En daarom, als Jezus nu in de hemel gaat, dan zegt hij, ik wil niet alleen zijn in de hemel. Ik wil niet alleen de hemel genieten. Ik wil dat ook die mijnen, dat mijn discipelen in de hemel komen. Het is wonderlijk. Jezus wil niet, Jezus kan niet alleen zijn. Hij wilde hier met ons zijn. Hij wilde in de ellende, in alle moeilijkheden van onze aardse bestaan met ons zijn. Maar hij wil ook in de heerlijkheid met ons zijn. Hij heeft gegaan en hij heeft gezegd, troostend aan zijn discipelen, ik ga daarheen in de hemel en ik wil voor jullie een plaats, een huis, in het grote huis in de hemel voor jullie voorbereiden. De grootste vraag is natuurlijk voor ons, wat gebeurt als deze onze aardse tent afgebroken werd? Hoe gebeurt dit? Hoe gebeurt deze verhuizing uit de aardse tent in het hemelse huis door onze Vader gemaakt? Hoe moeten we dit allemaal voorstellen? Dit is niet makkelijk voor ons. De mens probeert dat soms met menselijke beelden ook uit te drukken. Sommigen denken zo, dat lijkt op een grensovergang. Als je al je papieren in orde hebt, als je geen smokkelgoed hebt, dan kun je zo makkelijk als mogelijk deze grens passeren. Anderen denken, is nog eenvoudiger, dat je gewoon als in een huis uit de ene kamer in de andere kamer treedt. Maar dat zegt de Bijbel niet, dat even zo makkelijk zou zijn voor ons. De hele Bijbel. En Paulus zegt ook dat de dood is iets verschrikkelijks, is straf op onze zonde, is oordeel over onze aardse bestaan. De dood is een vijand die ons aanvalt. Jezus moest daarom even komen. Jezus moest daarom lijden op het kruis, om met deze verschrikkelijke vijand een eind te maken, deze verschrikkelijke vijand te overwinnen. En daarom is niet zo makkelijk tegen de dood te kijken. Ook voor Paulus was niet zo makkelijk tegen de dood te kijken. Hij wist ook dat de prikkel is uitgetrokken uit de dood, maar de dood is ook met uitgetrokken prikkel een verschrikkelijke vijand voor ons. En daarom, Paulus wilde eigenlijk de dood missen. Hij wilde de dood, zo maar te zeggen, vermijden. Hij wilde over de dood gaan. Hij wilde direct bij de Heere te zijn, zonder te moeten sterven. Als we hier lezen, Paulus zegt meerdere keren, wij zuchten. Paulus zuchtte ook, want hij wist, het is niet zo makkelijk te sterven. Het is niet zo makkelijk over te gaan, deze verhuizing. Hij wilde, zo maar te zeggen, direct bij de Heere te zijn. Of lief, beter gezegd, eerst bij de Heere te zijn en pas daarna te sterven. Voor ons is deze beeld wat makkelijker te begrijpen. Het is hier een interessante uitdrukking, maar dat wij dat begrijpen, ik gebruik een beeld van ons leven onder communisme. In de tijd van de communisme, als bijvoorbeeld een gemeente wilde een pastorie bouwen, niet spreken over een kerk. Natuurlijk, ze hebben de toestemming gevraagd bij de communistische leiding, maar in meerdere gevallen, in de meeste gevallen, ze hebben dat niet gekregen. En dan, wat heeft de gemeente gedaan, de kerkenraad, de predikant? Ze hebben bijvoorbeeld de pastorie niet afgebroken, maar rondom, naast de oude muren, rondom de oude pastorie, ze hebben netjes in volle stilte, langzaam, dat de autoriteiten dat niet zo merkten, een nieuw opgetrokken, opgebouwd. Ze hebben de dak opgezet en als de nieuw klaar was, dan hebben ze pas de oude gebouw afgebroken. En dat wilde Paulus. Eerst een nieuw huis hebben, eerst bij de Heere te zijn en pas dan te sterven. Pas dan de oude tent zou afgebroken zijn. Misschien zeggen de uitleggers, als Paulus dit schrijft, hij denkt aan de twee grote persoonlijkheden van het Oude Testament, aan Henoch en aan Elia. Die moesten het sterven, de doodangst niet meemaken. Die mochten direct tot de Heere komen, in de hemel komen. En natuurlijk, wij weten, en Paulus hoopte ook, dat hij tot die generatie zal horen, die zal de wederkomst van de Heere Jezus Christus bereiken, en dat ze mogen zo direct, zonder dood, in één seconde, in één ogenblik, omgewandeld worden en in de hemel verplaatst te worden. Paulus kon niet tot deze generatie horen. Misschien zullen wij die generatie zijn, of onze kinderen, of onze kleinkinderen mogen tot deze gelukkige generatie horen. Die moeten dan de dood niet meemaken. Dat klinkt een beetje natuurlijk egoïstisch. Je zou denken, Paulus wil iets bijzonders voor zichzelf. Dat hij wilde niet sterven, maar direct tot de Heere komen. Maar dat is niet zo. Paulus is niet egoïstisch. Paulus drukt hier het verlangen eigenlijk van alle christenmensen uit. Elke christen wilde dat zo. Elke christen wilde zo graag direct, zonder te moeten sterven, zonder de doodsvallei door te moeten wandelen bij de Heere te komen. Ja, Paulus wenst dit niet alleen voor zichzelf, maar hij wenst dit voor alle christenmensen. En waarom wil Paulus bij de Heere te zijn? Natuurlijk, er zijn vele mensen die willen sterven. Wij predikanten maken dat heel vaak mee, dat mensen veel lijden. Ze hebben een moeilijke ziekte. Ze staan al weken, maanden, jaren in bed en dan zeggen, ik wil al sterven, ik wil niet meer lijden. Of andere mensen, soms jonge mensen, ze zeggen, oh, dit leven is zo moeilijk, ik wil dit alles niet meemaken, ik wil dit alles niet dragen en daarom wil ik sterven. En Paulus zegt dat niet. Hij zegt niet dat ik wil bij de Heere te zijn omdat dit leven zo zwaar is, omdat ik moet zoveel lijden. Hij zegt, ik wil met Christus te zijn. Zijn begeerte is Christus. Voor hem is het mooiste zaak in deze wereld met Christus te zijn, bij Christus te mogen zijn. Hij weet, het is al een grote zaak dat wij geloven in Christus, dat wij verlost door zijn bloed, dat wij geloven in hem. Maar dit is nog niet de volheid. Het ontbreekt nog iets aan ons. Wij zijn nog niet volmaakt. We leven nog hier op deze aarde. Waar is nog zonde? Daar is nog ellende. Daar zijn nog tranen. We hebben gisteren heel veel over tranen gehoord. Die ook in putten zo gevloeid hebben in deze 73 jaren. Hoeveel tranen zijn er? En Paulus zegt, ik wil met Christus te zijn. Daar is alles goed. Daar is zo mooi met hem te zijn. En dat is natuurlijk niet begrijpelijk. Voor ongelovige mensen is dat niet begrijpelijk. Ze kunnen ons niet begrijpen dat wij verlangen ons naar de Here. Dat wij verlangen ons naar Christus. Dat wij weten van iets die zo goed is, die zo mooi is. En dat is dicht bij Christus te zijn. Hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. De christenen weten, het is goed op deze aarde, maar er is iets beters dan deze aarde. En natuurlijk, sommige mensen, ongelovige mensen zeggen, ach, jullie zijn dromers. Jullie wandelen in de wolken. Jullie bedriegen jezelf met deze gedachten. Of weer over de communisten te spreken. Ze zeiden, de christenen, de christendom willen de mensen verdoven. Dat zij willen de mensen vertroosten in moeilijkheden. Dat zij pas een betere leven zullen hebben in de hemel. Dat ze kunnen beter verdragen de moeilijkheden van dit leven. Maar ze hebben geen gelijk. We zijn geen dromers. We zijn geen wolkenwanderaars. Maar wij weten dat er is iets mooiers. Het is iets beters. Het is iets hogers dan deze aarde. En dat is met Christus te zijn. En dat is in de hemel te zijn. En daarom verlangen we ons naar de hemel. Vorige jaar was ik in Hongarije en ik heb een hele mooie verhaal gehoord. En dan vertelde iemand, dat is natuurlijk al lang geleden, in 40er, 50er jaren was dat na de oorlog. Dat was een lieve oude man, een gelovige man. En toen hij op de sterfbed zag, hij heeft aan zijn kinderen achtergelaten, als hij zou sterven en als hij zou opgebaard worden in de lijkkist, dan ze moeten op zijn borst een vork zetten. De kinderen vroegen verbaasd, waarom juist een vork moeten we op jouw borst zeggen? En hij zei tegen de kinderen, weten jullie, als we kinderen waren, we zijn in grote armoede opgevoed, niet jullie nu. En meestal, we kregen alleen een bord soep. Meestal op de tafel stond maar een bord en ernaast een lepel. Maar heel soms, meestal zondag of met feestdagen, stond ook een vork bij. En wij kinderen waren dolgelukkig toen. Maar, want wij wisten, vandaag is niet alleen soep, is ook vlees. Komt iets beters ernaar. En dan zei deze oude man, als de mensen vragen dan, wat zoekt die vork op mijn borst, dan moeten jullie allemaal aan alle mensen vertellen, onze Vader wist dat na deze leven iets beters komt. Na deze aardse leven komt met Jezus te zijn, volledig met Jezus te zijn, bij hem te zijn. Maar ja, kan iemand zeggen, wij zijn nog niet zo ver. We zijn niet op in de hemel. We zijn nog op de aarde. Wij blijven nog een poos. De kinderen die hier zijn, die zijn nog tientallen jaren. En iedereen hoopt nog een poos op deze aarde te zijn. En wat moeten we dan hier doen? Wat moeten we op deze aarde doen? Het is belangrijk dat wij onze aardse leven niet opvatten als een dwangspauze. Of dat wij zo opvatten dit leven dat we, het is beter dat, om niks te doen op deze aarde. Nee, deze aarde, aardse leven moeten we niet zo opvatten. Niet als een dwangspauze, niet als een niks doen. Maar Paulus zegt, onze leven op deze aarde is een dienst. Paulus zegt, ik heb een prachtige doel in mijn leven. En ik wil dat doen mijn leven lang. Dat ik aan alle mensen, waar dan ook ik kom, dat ik vertel aan de mensen dat er een hemel is. En dat ik zeg tegen hen, hoe kom jij in de hemel? Dat ik over Christus getuig, over zijn werk getuig, over zijn offer getuig. En dat ik oproep de mensen dat zij geloven in de Heere Jezus Christus. Dat ze zo mogen in de hemel komen. Ja, dit brengt tot het doel van ons leven. Wat is onze taak op deze aarde? Paulus zegt, de doel van ons leven is dat wij hem behagen. Het zij wij inwonen, het zij wij uitwonen, dat wij hem welbehagelijk mogen te zijn. Totdat wij op deze aarde zijn, totdat wij nog hier zijn op deze aarde, wij moeten doen wat hij ons zegt. Wij moeten doen wat Christus ons achtergelaten heeft. Wij moeten boodschappen, wij moeten getuigenis afleggen van het hemel. Iedereen op zijn plek. Niet alleen van hier op de preekstoel, ook thuis, op onze werkstad, op onze werkplaats, op straat, overal. Wij moeten dit zeggen, wij moeten dit vertellen aan de mensen. En dat is onze verantwoording. En wij moeten aan de mensen zeggen, wij zullen een keer rekenschap afgeven van onze leven. Het is niet egaal hoe wij leven. Het is niet egaal of wij de goede doen of wij de kwade doen. Het is niet egaal of wij geloven of niet geloven. Het is niet egaal of dat wij naar de kerk gaan of niet gaan, de Bijbel lezen of niet lezen. Van alles moeten wij een keer rekenschap afleggen. Iedereen, wij moeten openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En we zullen beoordeeld worden. Dat geeft juist waarde aan ons leven. Doel aan ons leven. Dat maakt ons verantwoordelijk. Dat wij weten, één keer moeten we rekenschap afleggen. Natuurlijk komen we in de hemel niet voor ons. Maar wij moeten komen met alles wat wij gedaan hebben. En ik pleeg dat zo te zeggen. Ons leven is op deze aarde, en dat is een beeld wat de Bijbel vaak gebruikt, een bouwen. Wij bouwen aan iets. Waaraan bouwen wij? Wij bouwen aan iets wat wij noemen de Koninkrijk van God. Alles wat wij doen, niet alleen deze dienst, maar morgen, maandag, wat we doen hier, op onze werkplaats, op straat, thuis, overal. Al onze daden, al onze woorden, al onze bewegingen, al onze gevoelens, al ons werk wordt ingebouwd in deze prachtige gebouw wat wij de Koninkrijk van God noemen. Dit gebouw kunnen we hier op deze aarde niet zien. Deze gebouw in volle pracht zullen we zien alleen in de hemel. En daar zullen we een grote vreugde ook hebben. En de grote vreugde voor ons zal zijn dat in dit prachtige gebouw we zullen die steentje zien die wij daarin gelegd hebben. En onze grootste vreugde daar zal zijn dat wij mochten daar ook een steentje inleggen. En zonder die steentje zou een gat daar zijn. Daar zou iets ontbreken. Gods koninkrijk is geheel, is vol met alles wat wij gedaan hebben. Met alles wat alle kinderen van God op deze aarde gedaan hebben. En ik hoop en ik weet dat alles, ook deze band tussen de gemeenten, tussen Roemenië of andere landen, alle werkzaamheden die jullie hebben bij ons gedaan, via de stichtingen gedaan, alles wat jullie hebben gebouwd, gegeven en wat wij doen thuis, komt in deze gebouw. In deze prachtige gebouw van God. En wij weten, dit alles brengt ons dichterbij aan de Heere. Paulus zegt, nu zijn wij nog ver van de Heere, maar wij komen dichterbij aan de Heere. Wat goed is om te weten, dat met elke dag, wij komen dichterbij in de Heere. En wij weten dat wij hebben daar een huis. Eén keer heeft een predikant zo uitgedrukt en ik vergeet nooit. Hij zei, wij bouwen aan een huis 1-2 jaar. En hoe mooi is een huis waaraan wij 1-2 jaren gebouwd hebben. Maar Jezus bouwt ons huis al 2000 lang. Hoe mooi zal zijn dat gebouw dat onze lieve heiland, Jezus Christus, al 2000 jaar lang bouwt. Ja, alles komt in zijn koninkrijk. Alles wat wij doen, met alles wat wij doen in zijn naam, door het geloof, zal in de hemel komen. En daar zullen we zien, dit prachtige gebouw. Wij weten niet of wij in deze gemeenschap elkaar mogen nog zien. Dat weten we nooit. Maar we hebben de wens hem te zien en ook elkaar daar te zien. In de hemel, in het eeuwige huis. Amen. We zingen nu Psalm 75, vers 1 en 6. Válaszként énekeljük a 75. Zsoltárt, annak az első és hatodik versét. We zullen bidden, imádkozzunk. Father in the hemel, we danken u voor uw woord. Dat u hebt ons niet in onzekerheid gelaten wat met ons gebeurt als onze aardse tent afgebroken werd. Maar wij mochten horen van de apostel Paulus uit uw woord dat wij een eeuwige huis hebben, niet door mensenhanden gemaakt, maar door u gemaakt in de hemelen. Heere, wat is dat voor ons een grote troost. Wat goed is voor ons te weten, hoe ellendig, hoe troostloos zou onze leven zijn alleen als wij alleen maar deze aardse leven zouden zien. Als we zouden maar denken dat de eind komt, is nabij en wij moeten weg en we weten niet wat dan gebeurt. Waar leidt onze weg dan? Heere, we danken dat u hebt uw Zoon op deze aarde gezonden om ons over de hemel te getuigen. Om te laten zien dat in de hemel is een God die heeft een hart. Die is goed voor ons. Die wil niet dat de mensen verloren zouden gaan, maar dat ze behouden worden. Een God die, hoewel de mens van hem afgekeerd was, hij keerde zich niet af van ons. Hij heeft ons niet opgegeven. Hij heeft ons niet op onze lot gelaten. Maar hij heeft alles gedaan voor ons. Dat wij, hoewel wij uit de paradijs uitgestoten waren na de verschrikkelijke zondeval. U hebt al toen beloofd, daar in de paradijs, meteen na de zondeval, dat er zal komen, de zaad van de vrouw, die zal op de kop van de slang treden. Hij zal de kop van de slang vermorzelen. En de poort van de hemel zal niet op slot blijven voor ons. We danken dat wij hebben zo'n lieve zaligmaker, die wilde altijd met ons zijn. Die hield zo van zijn discipelen, dat hij zei, ik ga nu weg, maar daar wil ik niet alleen zijn. Daar wil ik niet alleen de hemel en de nabijheid van mijn vader en de gemeenschap der engelen en van de zalige zielen genieten, maar ik zal u ook een plaats bereiden. Daar is ook voor jullie een plek. Ik wil dat jullie met mij zullen zijn daar in de hemel. Heere, wat goed is dit voor ons. Wat een genade is voor ons. Dat wij zonder verdienst mogen bij u komen. Dat Jezus heeft alles voor ons gedaan. En voor ons blijft alleen de dankbaarheid over na de verlossing. Dat wij tonen in dit aardse leven wat er betekent om dankbaar te zijn. Om uit het genade te leven. Door het geloof te leven. Ter ere van God te leven. Ter nutte van onze medemensen te leven. Heere, we danken u dat wij moeten deze aardse leven niet opvatten als een niks doen, als een dwang. Maar we kunnen deze aardse leven opvatten als een prachtige dienst. Dat wij mogen ook anderen getuigen met onze woorden, met onze daden. Dat er is een leven, dat wij kijken niet alleen naar beneden, dat wij zien niet alleen de zienbare dingen, maar wij kijken op de onzichtbaren. Want de zienbaren zijn tijdelijk, maar de onzichtbaren zijn eeuwig. En daarom vertwijfelen wij niet als onze aardse lichaam bezwijkt, maar de innerlijke mens wordt dag aan dag versterkt. Wij mogen onze leven niet met nostalgie bekijken, dat weer een dag minder uit ons leven. Maar we mogen zo ons leven bekijken dat wij zijn wandelaars, wij zijn pelgrims. Wij weten waar onze reis eindigt. Net als Christen wist dat hij moest uit de stad des verderfs in de hemels Jeruzalem komen. Heere, wij danken u dat u hebt alles voor ons voorbereid op deze aarde. Alle goede werken waarin wij mogen wandelen. De plek waar wij mogen staan. De gemeenschap, de kerk, het volk, het land. Alles hebt u voor ons bestemd. Heere, geef dat wij dat mogen aannemen. Dat wij niet murmureren. Dat wij niet zeggen dat is te moeilijk voor ons. Of wij willen niet daar zijn. Of wij willen niet dat doen wat u van ons verlangt. Iedereen op zijn plek. Heere, zegene ons. Waar dan ook we zouden zijn. Ons daar in Zevenburgen, in Roemenië. Onze broeders en zusters hier in Nederland. Want nergens is makkelijk vandaag voor uw kinderen. Wij hebben daar andere moeilijkheden, andere uitdagingen. Hier zijn weer andere moeilijkheden en uitdagingen. Heere, geef dat wij mogen stand houden. Geef dat wij mogen volharden. Geef dat wij u niet verloochenen. Dat wij u niet verlaten, want u verlaat ons nooit. U begeeft ons nooit. Heere, wij danken u wat wij zeggen aan het eind van alle diensten. Dat u nooit laat varen de werken uw handen. Wat u begonnen hebt, dat zal u tot een goede eind brengen. Heere, wij danken en wij bidden voor degenen die nog van de hemel niets afweten. Of die niet willen van de hemel afweten. Voor degenen die genoeg is. Deze aarde, die denken dat deze aarde kan hun gelukkig maken. Heere, geef dat ze iets ontbreken, dat ze iets missen, dat ze mogen zien wat die oude man kon zien, dat na dit aardse leven komt iets beters, met Christus te zijn, in de hemel te zijn. Heere, zegen ons, iedereen, in zijn eigen vreugde of verdriet, ieder in zijn hoogte of diepte, in gezondheid of in ziekte, in kracht of in zwakheid. Heere, we danken voor deze dagen, voor de liefde, voor alle liefde die we mochten hier van onze lieve vrienden, broeders en zusters ontvangen, dat wij mochten beleven, ondanks alle taalbarrière en ondanks alle verschillen die er zijn onder ons, dat u bent voor ons het grootste, hoe wij vandaag hoorden, de grote hoge priester. Heere, wij danken u en als u wilt nog geven, geef ons nog ontmoetingen, hier of daar bij ons. Zegen dit jaar in hij bijzonder waar overal wordt de reformatie herdacht. We zijn soms vertwijfeld dat de kerken van de reformatie zijn zo zwak. Er is zo weinig leven. Er is zo weinig opwekking. Heere, wilt u uw kerk opschudden, geloof geven. Heere, wees met deze wereld, met deze aarde waar zoveel ellende is, waar zoveel tranen vloeien elke dag. Heere, u weet van alles. En Heere, wij vragen met de gemeente samen. Kom, o Heere Jezus, Maranatha, kom terug en mag uw rijk volledig. Heere, we willen u zien van aangezicht tot aangezicht. Geef dit aan ons, dat wij al hier u mogen zien, in de woord, in de prediking, in de gebeurtenissen van ons leven, maar dat wij ooit bij u ook van aangezicht mogen zien. Zo, hoor ons en onze gebeden in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. We zullen staande zingen, niet? Psalm 134, alle drie, niet? Nu? Het staat aan het eind, naar zegen. Goed, dan zingen we eerst Psalm 134, alle drie versen staat bij mij. En dan komt zegenend, dan komt. Tehát most énekeljük a 134. zsoltárt, utána az áldást, és utána jön a köszöntés. Voordat ik nog het zegen uitspreek, ik bid jullie nog plaats te nemen en nog deelachtig zijn aan de groetwoorden van dominee Attila Daruzzi. Na de Nederlandse begrippen was deze dienst ook sowieso kort, dus we hebben nog tijd. Maar ik spreek nu het zegen uit. De protestanten zijn bewegelijk. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van onze Vader en de gemeenschap en de vertroostende kracht van de Heilige Geest zij met ons allen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek vigasztaló ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Özlöm plásznémen.
Zsidókhoz írt levél 6. és 10. vers, amit megbeszélt.
Köszönöm, mondtad. Jó.
Köszöntöm őket. Már az ajándékot hozza be.
We moeten even op iets wachten.
Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban.
Geliefde brothers and sisters in the Heere Jesus Christus.
Alig pár napja vagyunk itt a pütteni közösségben, és olyan családias hangulatban érzem magam.
We zijn nog maar een paar dagen hier in Pütten, en ik voel me zo thuis al.
Érdekes pillanatokban voltak részünk, és hisszük, hogy ezek a kellemes pillanatok és emlékek sokáig megmaradnak bennünk.
We hebben zo interessante momenten meegemaakt in deze dagen, zoveel ervaringen, en wij hopen dat deze ervaringen en gevoelens zullen ook in ons blijven.
Most szeretném megragadni azt az alkalmat, és megköszönni mindazt a szeretetet, mindazt a kedvességet, mindazt a jóságot, amelyben volt részünk, és van részünk mindmáig, ameddig itt vagyunk Püttenben.
Ik wil nu de gelegenheid waarnemen om voor alle liefde, gastvrijheid, goedheid te danken, waarin wij in Pütten in deze dagen mochten deelachtig worden.
Köszöntésül a zsidókhoz írt levél 6. részének 10. versét választottam.
Ik wil als groet lezen Hebreer 6, vers 10.
Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfelejkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, amelyet az ő neve iránt tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok.
Want God is niet onrechtvaardig, dat hij uw werk zou vergeten, en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.
Mi aranyosegerbegyiek nem vagyunk szentek, de a ti cselekedeteitek, amelyeket véghez vittetek, amelyeket gyakoroltatok és gyakoroltok irántunk, amit az ő nevében tettetek, ezért szentek vagyunk a Jézus Krisztus által.
Wij gemeenteleden van Aranyoseger vagy Visara zijn niet heiligen misschien, maar het geloof en al de daden die ook jullie aan ons bewezen hebben, die maken ons tot heiligen.
És itt az ideje, itt az alkalom, én szerintem, hogy megköszönjem mindazt a jóságot, adakozást, adományt, amivel bennünket aranyosegerbegyieket segítettetek.
En ik denk nu is de hoogste tijd om te danken voor alle gaven, geld, andere zaken, Dus voor alles wat jullie in de loop van deze al tientallen jaren ons geholpen hebben.
Ezért kérjük Isten áldásot, áldását életetekre, közösségetekre, a lelkipásztorra, a szolgálókra és a gyülekezet minden tagjára.
Daarom wij wensen Gods rijke zegen toe op jullie leven, op het leven van de gemeente, op het leven van de predikanten, op het leven van kerkenraad, van de dienenden en van allemaal.
Köszönjük azt a lehetőséget, hogy valóban a meghívásnak is eleget tettünk, hiszen a tavaly a gyülekezet jó néhány tagja, a közösség jó néhány tagja ott volt Aranyos-Egerbegyen, és elhangzott, hogy a két gyülekezet közötti kapcsolatot csak úgy lehet igazán fenntartani, a testvéri szeretetet úgy lehet igazán megmutatni, ha közösen egymást látogatjuk.
Volgend jaar was een grotere groep van jullie gemeente bij ons geweest en toen was gezegd dat een band tussen twee gemeentes kan alleen zo behouden worden of versterkt worden als wij elkaar wederzijds bezoeken.
Istennek hála, most itt vagyunk közöttetek.
Godzijdank, we zijn nu onder jullie.
Köszönöm a fáradtságot Evert Kausz testvérünknek és a szolgálóknak, akik bennünket fogadtak.
Ik denk aan Evert Kausz en aan alle dienende, liefhebbende mensen die ons aangenomen en herbert hebben.
És hisszük, hogy Krisztus Jézus nevében ez a kapcsolat továbbiakban is tartós lesz, és gyümölcsöt tudunk teremni az ő dicsőségére.
En ik hoop dat deze band, omdat er is in Jézus Christus, zal nog vele jaren duren, en dat wij samen mogen goede vruchten tot zijn eer brengen.
A füteni gyülekezethez mérten mi egy kis gyülekezet vagyunk, alig 1000 lelket számlálunk.
In vergelijking met de gemeente van Putten, we zijn maar een kleine gemeente, wij zijn krap 1000 zielen.
De nagy a mi szívünk.
Maar onze hart is groot.
Mert nem csak testvéreinket tudjuk szívünkbe fogadni.
Want we kunnen niet alleen onze broeders en zusters in onze harten nemen.
Hanem szívünkbe fogadtuk már a legnagyobbat, a mennynek és a földnek urát, ami megváltó Krisztusunkat.
Want we hebben al de grootste die er is, onze zaligmaker in onze harten ingenomen, aangenomen.
Egy csekély ajándékot ajándékozunk át a közösségnek.
Wij willen een kleine cadeau aan jullie gemeenschap overhandigen.
Az Aranyos-Egerbegyi egyházközség templomának egy gravírozott mását.
Dat is een graveerwerk, gegraveerde werk, ik zou niet de facten weten, van onze kerk.
Amelyre fel van írva a rómaiakhoz írt levél 8. részének 31. verse, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
Daar staat